Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Welkom luistervrienden. Vandaag zijn we te gast in Villa Randwijk in Amstelveen. Een fraai voormalig schoolgebouw uit de jaren 30 dat nu als buurthuis voor allerhande activiteiten wordt gebruikt. Voor aflevering 11 van onze podcast hebben we één gast uitgenodigd over een onderwerp dat alle freelancers aangaat: werk, sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Mijn naam is Bart van Maren. De arbeidsmarkt in Nederland is kapot. Daarom pleit de werkvereniging voor een individueel op de werkers gericht sociaal stelsel dat eerlijker is en werkgevers eventueel ook van administratieve lasten kan bevrijden. Onze gast is initiatiefnemer, aanjager, directeur van de werkvereniging, Roos Wouters. Hartelijk welkom, Roos.
Dank je wel.
We hebben best veel te bespreken en ook best wel wat actuele zaken. We hebben toestanden rondom de wet DBA, de deregulering.
Arbeidsmarkt.
Arbeid.
En dat gaat over. Ik noem hem meestal debacle.
Oké. Dat is. Maar het gaat in ieder geval over de discussie over schijnzelfstandigheid van ZZP'ers. En daar gaan we het over hebben versus de oplossing die de werkvereniging heeft bedacht. Verder is er een proces tegen de staat op grond van ongelijke behandeling bij de coronasteun voor ZZP'ers. Daar zijn jullie nu mee bezig. En ja. Vrijdag.
Uiterlijk maandag, maar ik hoop al vrijdag gaat hij de deur uit. Dus dan
de dagvaarding.
Precies. Dan klagen we de staat echt officieel aan.
Oké. Nou, verder hebben we dan ook nog het nieuws dat de Kunstenbond iets vergelijkbaars gaat doen.
De Kunstenbond heeft net de staat een ultimatum gesteld dat als zij niet het gaan repareren, dat ze dan hetzelfde gaan doen als wij, namelijk ze voor de rechter dagen.
Ja, en dan hebben we ook nog eigenlijk een kwestie die al wat eerder speelde, is de fiscale oude dagsreserve, die zou worden afgeschaft, dus een heleboel ZZP'ers die gespaard hebben. En hoe dat eventueel verder moet. Heb je daar een eerste idee over?
Ja, kijk, wij denken, volgens mij moet je alle zekerheden die je opbouwt, moet je gewoon koppelen aan je burgerservice nummer en aan elk uur wat je verdient. En dan daarvan een klein percentage wat we met elkaar afspreken, wat we humaan vinden. Zowel in je arbeidsongeschiktheid, maar ook in je oude dagvoorziening.
Ja.
En maak dat voor alle werkenden gelijk.
We gaan er nu al behoorlijk in op de BSM. Ja. Daar gaan we verder nog over praten. Dat komt zeker nog. Aanleiding ook in 2017. Wat was precies de aanleiding om met de werkvereniging te beginnen?
Nou, het was eigenlijk zo dat er kwamen twee mannen naar mij toe. En die zeiden, wij willen eigenlijk een vakbond oprichten. En wij lazen een tijdje terug, in 2013 had ik dat geschreven, eind 2013. Een stuk waarin ik dus pleitte voor dat burgerservice model. Toen uiteindelijk zei ik, mag ik dan ook wel meedoen als jullie een vakbond naar mijn ideeën inrichten? En kunnen we dan ook beginnen met de mensen te vragen waar ze zelf behoefte aan hebben en niet meteen mijn idee gaan pluggen? Want N is één, misschien vind ik dat wel in mijn eentje een heel goed idee. Maar een van de verwijten die ik de andere vakbonden maakte, was dat ze de hele tijd vertelden wat ik zogenaamd zou willen, maar ze vroegen het me nooit. Dus ik herkende me helemaal niet meer in dat wat ze zeiden. En dus dacht ik, ja, zullen we dan beginnen met ze eerst te vragen? Dus we zijn begonnen met jouw stem. Daar kwam wel ook bij dat ik op een gegeven moment ooit aan Lodewijk Asscher had gevraagd, die toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was. Toen zei ik, waarom luister je toch alleen maar naar de traditionele grote werkgevers en naar de werknemers die 40 jaar ergens in dienst willen blijven, of in elk geval ook meestal eerder met de fut wilden? En waarom luister je niet naar de modern werkenden? Want er is een heel snel groeiende groep die anders werkt, die van baan naar baan hopt, die baan en werkvormen combineert. En toen zeiden ze, ja, deze mensen hebben zich niet verenigd. En als je je niet hebt verenigd, ja, dan kan ik ook niet met iemand die namens jou praat. ja, praten. En dan heb ik geen mandaat.
Oké. Maar die groep had hij zelf wel gezien of ook niet?
Nou ja, weet je, het is nou eenmaal zo dat wij hebben een sociaal stelsel waarin de politiek praat met de polderpartijen. Dat zijn dan de vakbond en de werkgeversverenigingen. En daar zijn ondernemers wel vertegenwoordigd, maar dat zijn meestal de MKB'ers en zelfs die worden nog niet echt gehoord. En als je daar niet een zetel in de SER hebt, zo heb ik inmiddels uitgevonden, dan praten ze dus eigenlijk niet met je en word je niet gehoord.
Nee. Nee, je hebt er zelfs op de website staat een hele afdeling, dat moet je maar kijken, werkvereniging.nl, een heel overzicht van feiten en fictie rondom ZZP'ers. En daar heb je het zelfs over vijandigheid jegens ZZP'ers. Waar bestaat die vijandigheid dan uit?
Ze willen ook de ZZP'ers niet echt een stem geven, want ze vinden het nogal lastig. Ze zeggen heel vaak de ZZP'er bestaat niet. Maar ja, de werknemer ook niet en de vrouw ook niet. En toch worden er, of de man, worden er allerlei wet en regels prima geregeld voor die mensen. Maar op het moment dat ze eigenlijk niet weten wat ze met je aan moeten, dan zeggen ze die groep is te divers. En eigenlijk zijn we nu aan het concurreren, die indruk heb ik inmiddels, met werknemers. En dat is vervelend. Dus eigenlijk moeten we gewoon weer in vaste dienst. Dan is het weer sociaal en solidair en dan zijn alle problemen opgelost. Want eigenlijk heeft de overheid een hamer. En die vindt, als wij allemaal gewoon weer in spijkers veranderen, dan werkt het weer net zoals vroeger. Okay. Dat we inmiddels uit nietjes en schroeven en ik weet niet wat bestaan. Daar willen ze niks van weten.
Nee. En jullie zeggen, eigenlijk zijn we onafhankelijk belangenbehartiger voor 3 miljoen mensen.
Nee, nog wel meer, ja.
Maar er zijn dan ook mensen tussen met een vast contract.
Zeker. Maar wij komen op voor de modern werkende. En dan wordt vaak gevraagd, wie is dat dan? En ben ik dan modern werkende? Want ik heb gewoon een baan. Dan zeg ik, nou eigenlijk, de mensen die 40 jaar lang voor een werkgever kunnen en willen blijven werken, daarvoor is ons traditioneel sociaal stelsel heel goed opgebouwd. Ja, dat werkt gewoon fantastisch daarvoor. Mm-hmm. Toen was het solidair, was het rechtvaardig, wist je waar je aan toe was. Maar inmiddels is de arbeidsmarkt dusdanig veranderd dat daar waar vroeger 40 jaar een werkgever bestond gemiddeld, daar bestaat hij nu nog maar 9 jaar. Dus je kan wel een vast contract voor 40 jaar willen hebben, maar ja, als je werk gewoon ophoudt te bestaan of je werkgever, dan ben je je baan ook kwijt. Dus de mensen die vaker van baan wisselen, dus ook vaker van pensioenfonds moeten wisselen, die verschillende sectoren aandoen terwijl ze werken, ja, die hebben overal versnipperde zekerheden opgebouwd. Als je dan ook nog daarnaast gaat ZZP of overstapt, kies je vaak om het uit te laten betalen en je weer ergens anders te verzekeren. Uiteindelijk is dit, is dat het failliet van ons sociaal zekerheidsstelsel. Daarom wordt er ook gezegd, iedereen moet eigenlijk weer in een traditioneel werkende veranderen. Want toen was ons sociaal zekerheidsstelsel wel goed. En hoe meer mensen er pensioengeld in een pensioenpot stoppen, hoe beter we dat kunnen beleggen, hoe eerder we kunnen uitbetalen. Maar ja, als er allemaal mensen niet meer in vast dienstverband zijn en dus ook niet meer traditioneel hun pensioen bij één en hetzelfde fonds voor 40 jaar vastzetten, dan wordt het ingewikkeld.
Goed, maar je hebt het over failliet, maar er is ook het failliet van het poldermodel. Dus hoe dat werkt. Want je hebt het over de SER. Daar zijn allemaal partijen vertegenwoordigd. Iedere sector kan daar zijn zegje doen, zou je zeggen. Maar dus niet iedereen.
Nee, het komt er eigenlijk op neer dat alleen maar VNO, de echte grote werkgeversorganisatie en de echte grote werknemersorganisatie, die zijn heel goed in het uitruilen van hun dingen die ze willen onderhandelen, uitonderhandelen. En op het moment dat het over de MKB'ers gaat, dan wordt er al snel gezegd, niet zo moeilijk doen. En over ZZP'ers of alle andere mensen die modern werken, die worden eigenlijk al helemaal niet gehoord.
Nee.
En zo, dat zag je ook weer tijdens de coronacrisis. Dan wordt er heel snel een stelsel opgetuigd en dan zeggen ze, oké, noodsteun, dit is geen normaal ondernemersrisico, dus we moeten noodsteun. En wat gaan ze dan doen? Nou, dan gaan ze de mensen die, waarvan ze eigenlijk net hebben geconstateerd in een rapport Borstlab, die moest zeggen wat is er mis met de arbeidsmarkt. Die zijn nou, de mensen die met een vast contract, die zijn zo zeker dat ze weer zo ja, veel zekerheden op moeten geven als ze van baan willen veranderen, dat ze dat eigenlijk niet doen. Dus die zijn te vast, bijna vast geroest of in een gouden kooi gevangen. En de
of in
andere,
een bullshit job, zo
of in
ook.
Een bullshit job, zeker. Ja. En de andere groep is eigenlijk nou ja, de flexwerker met tijdelijke contracten, uitzend of ZZP of alles wat daartussenin zit. Die mensen hebben eigenlijk nou ja, te weinig buffers, te weinig draagkracht om een crisis op te vangen mocht die zich voordoen. Mm-hmm. Nou, die deed zich voor en wat dacht de overheid toen, weet je wat? We zetten een klein clubje mensen aan tafel en de grote werkgevers zeiden, oké, we moeten zorgen dat we de WW-potten niet aanspreken, want dat is voor andere crisis. Dus we gaan uit algemene middelen zorgen we dat we werkgevers hun werknemers in dienst houden. En daarvoor hoeven ze eerst 30, geloof ik, en nu nog maar 20% aan inkomsten mis te lopen. En dan kregen ze het volledige salaris van de rest van de het personeel uitbetaald als ze maar dat personeel niet zouden ontslaan. Dus die bleven.
Ja, met die enorme verschillen inderdaad. Dat mensen die soms 10.000 euro per maand verdienen, die kregen dat verrekend. En de ZZP'er die kon bijstand krijgen.
Ondertussen dachten ze, oh, we hebben ook nog een andere groep werkenden. Ja. Daar moeten we ook iets mee. Weet je wat? Bijstand hebben we, want dat doen we nu ook al met die ZZP'ers en anderen. We brengen ze terug naar een sociaal minimum. Maar nou denk je, ja, er zijn twee mensen die hebben alle twee werk. Die mogen dat alle twee niet uitvoeren van overheidswegen. Het wordt ze verboden om hun werk te doen. En de mens met, nou ja, een stevige buffer, zeggen we, laat je buffer maar lekker onaangesproken. Jij krijgt gewoon je salaris uitbetaald. En de mensen waarvan we ons zorgen maken dat die zich al slecht verzekerd hebben, al weinig pensioen hebben, die zeggen we, weet je wat, wij doen jou terug op een sociaal minimum. En verbieden je om te werken. En dat je dan je vaste lasten vervolgens gewoon nog moet betalen. En je, nou ja, niet in aanmerking komt voor allerlei andere dingen. Dat zien we dan even door de vingers.
Ja, nu is eigenlijk dat verhaal geldt natuurlijk ook voor de zaak die FNV Kunstenbond nu ook bepleit, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar zoals je het nu beschrijft, is het een sociaal stelsel dat in beton lijkt gegoten.
Nou, er wordt gewoon heel snel gekeken. We hebben twee smaken, werkgevers en werknemers, en daarvoor lossen we de problemen op. En oh ja, wat doen we met de rest? En met de rest wordt niet echt gesproken. Dus dan spreken ze, ben ik nu achtergekomen, met de uitvoerders, maar niet met de mensen die het betreft.
Nee.
Of die, en de Kunstenbond heeft inderdaad ook, nou ja, die heeft gezegd nu, dit is inderdaad discriminatie. En zij zeggen vooral discriminatie op basis van de cultuursector, want die is nog veel harder geraakt dan de andere, ging nog later open. En als dat niet verrekend wordt en eerlijker uitgekeerd wordt, dan gaan ze de staat aanklagen. Wij zijn nog een stapje verder en breder gegaan. Wij hebben die nou ja, al gezegd, wij dagen jullie voor de rechter als jullie hier niks mee doen. Toen hebben ze gezegd, nou, wij vinden dat we, ja, ondernemers en werknemers zijn niet gelijk. Dus hoeven we ze ook niet gelijk te behandelen. Toen dacht ik, nee, dat zeggen we ook niet. Maar mensen die moeten stoppen met werken en inkomenverlies lijden. Ja, waarom zou je de ene nou helemaal compenseren en de andere tot een sociaal minimum als alle twee moeten stoppen met werken? Dat maakt dan toch niet uit of je een ondernemer bent. En heel vaak in de media is toen ook gezegd, ja, maar die werknemers die hebben allemaal daar voor afgedragen. Maar alle de NOW-steun en de TOZO zijn alle twee uit algemene middelen. Dus er is helemaal
niks
afgedragen. Dit is gewoon van de belastingbetaler. Dus nu betaalt de ZZP'er, die tot een minimum is teruggebracht, ook bij aan de hulpmiddelen van de werknemer, die, nou ja, gewoon tot drie keer modaal niets heeft gemerkt dat ze niet mochten werken, want ze bleven gewoon hun salaris uitgekeerd krijgen.
Precies, en ZZP'ers dragen natuurlijk gewoon bij aan de algemene middelen.
Zeker.
Ja,
okay. Zeker.
Nu is natuurlijk de sociale zekerheid kan wel degelijk anders georganiseerd worden. Dat is inmiddels duidelijk gemaakt eigenlijk door de broodfondsen. En broodfondsen heeft bij jou ook een hele belangrijke rol gespeeld in jouw leven.
Zeker.
Je had opeens een plotseling met een scheiding te maken.
Ja.
Toen heb je een jaar doorgeakkerd met twee kinderen en toen stortte je in.
Ja.
Maar toen was jij heel erg blij met een broodfonds.
Zeker. Het was zelfs zo, ik was de eerste voorzitter van het tweede broodfonds wat is opgericht. En ik kwam dus altijd heel braaf op alle algemene ledenvergaderingen. En ik was al twee niet geweest. En toen werd ik gebeld van, gaat het wel goed met je, Roos? En toen zei ik, nou, ik heb het op dit moment even niet zo lekker. Ik ben gescheiden en ik weet het allemaal niet meer. Het is zwaar. En toen zeiden ze, volgens mij moet jij je ziek melden. En op het moment dat ze dat zeiden, was eigenlijk de opluchting. Omdat ik dacht, ja, overspannen is toch niet ziek. Stel je niet aan. Ja, je weet precies welke andere 49 mensen voor jou moeten gaan betalen. Ik vond niet dat ik ziek genoeg was. Totdat zij zeiden, nou, dat vinden wij wel. En nu als de sodemieter naar huis en stoppen met werken en weer beter worden, voordat het nog veel langer gaat duren. Want dan heb je ons ermee. Mm-hmm. Dus het was een hele leuke manier. En dat heeft mij ontzettend ontroerd. Omdat het ook, als je dan uitgekeerd krijgt, dat heet een schenking, of een schenking dus. Dan heb je dus in één maand gewoon 49 andere bedragjes met al die namen van die mensen die daar dan op je bankrekening staan. En de eerste keer moest ik echt huilen van ontroering, dat ik dacht, als deze mensen nu niet dit geld aan mij over hadden gemaakt, dan had ik nu gewoon niet meer te eten gehad of ik weet niet wat ik had moeten doen. Dus dat was echt, ik voelde me echt heel letterlijk en figuurlijk gedragen door mijn netwerk.
Ja, en hoe ben je daar vervolgens weer uitgekomen? Want je bent daarna natuurlijk eigenlijk met de werkvereniging. Dat loopt een beetje in elkaar over, toch?
Ja,
of niet?
Ik had de werkvereniging eerder opgericht en ik dacht al, weet je, wat is er nou mis met al die andere vakbonden? Eigenlijk als je leden hebt, dan kunnen op een gegeven moment de leden beginnen ooit ergens. Maar ja, de leden worden ouder en hervorming, begrijp ik, is in elk geval bij de FNV er vooral tegengehouden, doordat de oudere leden hun eigen belangen wilden bewaken. Dus zij kwamen eigenlijk steeds bij het probleem dat ze hun leden wegliepen op het moment dat ze iets wilden hervormen wat solidair voor iedereen was. Dus toen dacht ik, oké, we moeten geen leden hebben, weet je wat? We doen het gewoon eigenlijk als vrijwilligerswerk naast mijn werk. Want als je geen geld hebt, kunnen ze je ook niet manipuleren. En dat had ik van Kim Spinder geleerd, de piraat. Die zei, ja, je moet zorgen dat je het gewoon met niks doet. Dan kan je alles zeggen en dan hoef je je geen enkele regel te houden.
Zeker, ja.
Toen ik overspannen werd en thuis belandde, dacht ik steeds, nu kan ik wel weer werken. En dan nam ik een klusje aan en dan merkte ik, oh, dat was toch nog even net iets te vroeg. Dus toen ben ik eigenlijk heel fanatiek begonnen uit te proberen door verder aan de werkvereniging te werken, om te kijken hoe belastbaar ik was, want dat was toch vrijwilligerswerk. Dus dan stelde ik niemand teleur en als het dan misging, ja, vervelend, maar niet zo heel vervelend. En gek genoeg heb ik dat zo succesvol gedaan, omdat het gewoon puur op mijn eigen tijd en onder mijn eigen voorwaarden kon, dat toen ik zo langzamerhand beter werd, had ik de petitie vanuit de werkvereniging opgestart, nee tegen AOV speciaal voor ZZP. Daar hadden we echt heel snel heel veel handtekeningen onder gekregen.
Want hoe merkte je dat? Dat je die tractie kreeg, dat de werkvereniging ging aanslaan, dat het verhaal herkend werd, dat je medestanders kreeg?
Iedereen ging ineens, ik weet waar jij naar vraagt. Op een gegeven moment kreeg ik ook een stuk in de Volkskrant en daarna benaderden een aantal organisaties mij en die zeiden, ja, weet je, Roos, die leden die jij werft voor 30 euro, dat is inderdaad leuk om de website te onderhouden, maar wij willen jou graag sponsoren, zodat jij ook echt in Den Haag professioneel 5 dagen in de week kan gaan lobbyen. Dus wij zorgen dat wij jou van een inkomen genereren. Dus toen ik mij beter meldde, werkte ik ineens voor de werkvereniging fulltime. Dat was natuurlijk wel even, had ik niet zien aankomen, deze twist.
Nee, oké. Okay, nee, en dan moet ik zeggen dat er interessante medestanders zijn. Want ik had ze even opgestond hier. Ja, Martijn Aslander, die hebben wij ook ooit eens te gast gehad bij Freelance Fridays. Ronald van den Hof, die ken ik ook van ergens
media. Seeds to Meet.
Maar die heeft ook een heel interessant boek geschreven, Society 3.0, over de veranderende arbeidsmarkt en hoe je met werknemers en werkgeverschap moet omgaan. Pierre Spannings, dat is ook zo'n ZZP-goeroe. En ook Hugo-Jan Rus van Zipconomy, die wij ook een paar keer te gast hebben gehad, staat ook onder het manifest. Hoewel dat om een iets andere reden lijkt te gaan dan jij.
Dit zijn ook allemaal opjutters en mensen die heel enthousiast zijn over de werkvereniging, omdat ze vinden dat het belangrijk is dat dit geluid wordt verkondigd. En de ene vindt ook dat het vandaag in de praktijk moet en de andere heeft daar iets minder haast bij, want die snapt ook beter dat het, nou ja, tijd kost en dat mensen daar moeten wennen.
Ja.
Ik denk, het is bijna 10 jaar promote ik het burgerservice model al. Ik vind toch wel dat mensen er nou zo langzamerhand wel aan mogen wennen.
Ja, precies. Nou, ik zal je even een klein citaat voorleggen. Dat komt uit de e-mail die Roos aan de nieuwe minister van Sociale Zaken heeft gestuurd. Karin van Gennep, CDA van oorsprong. En die heeft ook eerder in het kabinet Balkenende volgens mij gezeten. Waar ze ook iets met ICT en ondernemers heeft gedaan. Dus jouw verhaal zou daar moeten aanstaan, zou je denken. Jij schreef haar: bij het burgerservice model is toegang tot verzekeringen, voorzieningen en opleidingsgelden niet langer aan de werkgever en branche gekoppeld, maar aan het burgerservice nummer van de werkende. Iedere werkende die in Nederland belasting betaalt en een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt, of dat nu in vaste dienst is, flexibel of als zelfstandige, draagt bij en krijgt daarmee toegang tot een verplicht basisstelsel aan sociale zekerheid en voorzieningen. Nou, dat is wat het is, zeg maar.
Ja.
Maar toch slaat het verhaal niet heel erg aan, lijkt het in Den Haag.
Nee, het slaat niet heel erg aan, want zoals ik al eerder zei en zoals nu ook weer uit die arbeidsmarktbrief, hoofdlijnen van de arbeidsmarkt, blijkt, is dat het vaste contract, ze willen het vaste contract houden, want ze denken dat dat dezelfde zekerheid biedt als vroeger. Maar ja, zoals al eerder, als een bedrijf nog maar 9 jaar bestaat, welke zekerheid heb je dan?
Mm-hmm.
Dan heb je de zekerheid dat op een gegeven moment die baan ophoudt en dan heb je weer wat pensioen opgebouwd. Maar hoe gaat dat dan verder? Terwijl ik denk, als het aan jou gekoppeld is, kan je ook nog steeds het in collectieven opbouwen. Dus het is niet alleen maar individueel. En bovendien denk ik dat het veel makkelijker is om van baan te veranderen. Want ik geloof echt dat het enorm hoge percentage burn-out in Nederland heel veel te maken heeft met de mate, of eigenlijk de geringe mate van autonomie en regie die mensen in hun werk ervaren. Maar omdat je nu zo moeilijk aan een vast contract komt en de toegang tot een pensioen, maar ook een hypotheek, mm-hmm, is allemaal wel aan dat vaste contract gekoppeld. Dus het is, ja, het is heel gewild aan de ene kant.
Bedoel je dan die 20ers en 30ers die gewoon structureel overwerken en 24 uur per dag voor de baas klaarstaan, zeg maar?
Ook gewoon heel veel mensen die ergens ooit met enthousiasme zijn begonnen en langzamerhand eigenlijk het enthousiasme wel vergaan is, die zouden best ergens anders willen werken. Ik heb wel eens in een zaal met 300 mensen gestaan en gevraagd: wie van jullie met een vast contract zou van vandaag nog ergens anders gaan solliciteren als je je zekerheden mee kon nemen? Nou, dat was echt 80% van de zaal. En dan denk ik, ja jongens, weet je, je geeft zekerheid, maar de zekerheid ergens dat je op een dag, als je je werk niet meer leuk vindt en je komt er als werkgever en werknemer niet helemaal meer lekker uit wat je wil, en je werkgever is ook niet groot genoeg om je een positie te geven die je wel leuk vindt, ja, dan op een gegeven moment zit je dus je tijd maar uit en ben je dagen aan het tellen en gaat je alles frustreren. Ja, dat is een burn-out, een tikkende tijdbom. En dan denk ik, ja, veel liever zou ik die mensen dat rugzakje met hun eigen zekerheden geven en zeggen, als jij ongelukkig wordt bij je werkgever, ga dan alsjeblieft ergens anders werken en neem je zekerheden mee. En ik denk dat er werkgevers ook dat heel fijn zouden vinden. Want ik denk dat niet alleen omdat het vaste contract duur en de risico's groot zijn, maar ook als je ziet naar de tevredenheidspercentage van de werknemers, hoe gelukkig die zijn met hun werk. Ze zijn wel blij met een vaste baan, maar met hun werk zeggen ze vaak heel weinig zich verbonden te voelen. Ja, dan denk ik, ik zou ook liever niet, als ik nou mensen in dienst neem, ja, dan weet ik toch eigenlijk dat na 4 jaar begint het te irriteren. Na 7 jaar heb je toch meestal al wel een soort van de 7-year itch. Nou, dan moet het wel een heel goed huwelijk zijn. Wil je daarna nog bij elkaar blijven?
Ja, en werkgevers die er nu op inspelen, hè, met van je krijgt van ons een laptop en een elektrische fiets en
bonus. Ja. Maakt het allemaal niet uit.
Maar is dat een nieuwe manier waarop die werknemers gepamperd gaan worden? En is dat houdbaar?
Nou, wat je nu, ik weet niet of het jou opvalt, maar mij valt op dat als ik door de stad fiets, dat ik allemaal reclame zie met een baan met toekomst. En wij luisteren wel naar onze werknemers. En ze hebben volgens mij toch echt wel ontdekt dat het de nieuwe generaties of de nieuwe werkenden in elk geval veel meer om zingeving en plezier in je werk en het leuk hebben. En ja, natuurlijk is een laptop leuk.
Je purpose.
Precies, purpose. Zingeving. Ja, mensen hebben behoefte aan iets te doen wat ze op een feestje kunnen vertellen met trots. In plaats van, ik doe iets, ik ben een radartje in een heel groot systeem en ik kan elke dag door willekeurig ander vervangen worden. Ja, dat hebben we in die managementcultuur op een gegeven moment hebben we gedacht, ja, we moeten dit tot het summum van efficiëntie verheffen. Maar ja, als je eigenlijk niet meer weet wat je doet en waarvoor je het doet, dan heb je er ook niet zoveel lol meer in.
Nee, daar is de oplossing van het burgerservice model ook een beetje een technische. Hè? Je gaat afdragen naar eigenlijk 3 verschillende potjes voor de individu. Hè? Ja. Je gaat naar arbeidsongeschiktheid, pensioen en leren en werken.
Ja.
Dat is een beetje.
Ja.
Dat zijn de potjes waar je dan voor spaart en die neem je dan persoonlijk mee.
Ja.
Nou, is dat dus iets wat ook geadministreerd moet worden? In eerste instantie, begreep ik, zouden jullie graag zien dat het UWV dat ging doen. Want die is daar min of meer.
Nou, toen ik in 2013 dit idee bedacht, had ik nog iets meer vertrouwen in de overheid. En ik dacht, waarom als iedereen zijn belasting invult en dat moet je toch elk jaar doen en dan weten ze precies hoeveel je verdient, dan weten ze ook precies hoeveel belasting je daarover af moet dragen. Waarom zou je dan niet precies kunnen berekenen hoeveel geld je in je potje voor je AOV, voor je pensioen en voor je opleidingsbudget af zou moeten dragen? En kunnen we dat niet gewoon versleutelen? En dat kan tegenwoordig allemaal. Ja, ik durf het de overheid niet meer toe te vertrouwen inmiddels. Maar ja, in blockchain zou je dat gewoon zo kunnen doen dat er niemand meer aan kan zitten. En dat je per elk gewerkt uur, als je zoveel verdient, gaat er automatisch zoveel naar je potjes. Ja. En eentje naar de Belastingdienst. Zou heel eenvoudig kunnen.
Ja.
Alleen deze overheid en deze Belastingdienst en dit UWV geloof ik niet.
Nee. Ook dat is vastgelopen.
Ja, dit is enorm vastgelopen. Ook omdat ze dus nog steeds met die gezagskwalificatie. Zij hopen het probleem op te lossen door te zeggen, ja, als we nou maar weten wie er een echte ZZP'er is. Of tenminste, wie er een echte ondernemer is. En dan zijn de rest is werknemer. Punt. En dan hebben we ook niet zoveel smaken. Terwijl, ja, daarbij denk je nog steeds dat mensen dus 40 jaar blijven zitten waar ze zitten. Maar dat doen mensen niet meer.
Nee, nou, maar wat mij daarbij opvalt is inderdaad het idee van de pensioengerechtigde verleeftijd verhogen. En iedereen moet werken tot zijn pensioengerechtigde leeftijd die steeds hoger wordt. Maar dat betekent dus dat de vuilnisman, die kan niet tot zijn 68ste met die zakken blijven slepen. Die moet op een gegeven moment iets anders doen. Maar tegelijkertijd is er ook niks geregeld om die man op enig moment om te scholen naar iets anders.
Nee, er is wel jaren over gepraat. Precies. Over dat levensloopbudget en hoe het allemaal heeft geheten. Maar uiteindelijk is het er nog steeds niet. En ik zou dus willen dat die, of het nou een ZZP'er of een werknemer is, dat deze vuilnisman ondertussen in zijn potje zijn zowel zijn pensioen als zijn arbeidsongeschiktheid als zijn opleidingsgeld heeft gespaard. En uiteindelijk op een gegeven moment kan zeggen, oké, jongens, het wordt me te zwaar. En dan zijn leerrekening geld kan opnemen. En dan krijgt hij geen WW, maar een beurs, een studiebeurs. Want ik denk, hoezo zouden we iemand betalen om werkeloos thuis te zitten? Het is me meerdere keren overkomen. Ik voelde me echt heel erg beledigd. Dat ik dacht, ik kan hartstikke prima werken, alleen jullie willen me niet meer. En nu willen jullie me zelfs geld betalen om dan niet te mogen werken. Nou, bedankt. Ja. Dat deed mijn ego niet heel veel goed. Terwijl ik dacht, ja, als ik nu dat geld zou kunnen gebruiken, terwijl ik mezelf tot iets anders zou kunnen opleiden. Ja, maar dat mag pas als je dan weer lang genoeg thuis hebt zitten grienen, gaan ze vanuit. Dan op een gegeven moment komen er potjes waar je dan weer, nou ja, dit is geloof ik ook allemaal alweer tot het minimum terug bezuinigd. Maar toen dacht ik, ja, ik zou heel graag willen dat de boekhouder die ik ooit sprak, dat is mijn favoriete voorbeeld, die zei, ik zou zo graag yoga-instructeur willen worden. Maar ja, mijn boekhoudwerkgever, die heeft natuurlijk helemaal geen zin om daarin in te investeren. En dat was, geloof ik, in 2006 dat diegene dat tegen me zei. En toen brak de economische crisis uit. En nou, de boekhouders werden zwaar wegbezuinigd. Maar wat was nou het snelst groeiende beroep van Nederland? Yoga-instructeur.
Oké. Okay.
Ja, en toen dacht ik wel, deze man had zich helemaal gek kunnen werken. Maar ja, hij kon geen vrij krijgen. En als hij wel minder was gaan werken, had hij weer niet genoeg geld gehad om die opleiding te betalen. Dus uiteindelijk hebben we deze man, nou ja, zijn optimale inzettenbaarheid niet gebruikt hebben. Maar ja, waarschijnlijk is hij uiteindelijk in de WW beland. En dus ik denk, ja, dit moeten we toch niet willen.
Nee, precies. Nou is het zo dus dat de politiek gelijk dit gewoon helemaal niet te gaan oppakken. Ook niet voor een experiment. Want dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè?
Ja.
Maar zelfs dat lijkt het niet te gaan worden. Nou is er een van de ondertekenaars van het manifest ook. En betrokken bij de club. Edward Belgraver van Verloning.nl. Die gaat het met een ander bedrijf. Acture, hoe zeg ik, ben je zeggen? Acture?
Nee, ja. Ik denk dat je nu twee dingen
door elkaar haal ik niet door elkaar. Ja. Maar die wilde in ieder geval een coöperatie gaan beginnen, ja, waarin dit experiment, eigenlijk deze manier van werken, toegepast gaat worden.
Ja.
Hoe staat het daarmee?
Nou, dat is spannend. Want op een gegeven moment wat we dachten is, wij willen eigenlijk dat burgerservice model daar krijgen. En als de overheid niet in staat is en ze willen het niet, dan moeten we en blijven roeptoeteren. Want op een dag horen ze het ook, meestal na 20 jaar, maar ach, dan heb ik nog 10 jaar. Maar ondertussen dachten we, hoe krijgen we het nou in de praktijk wel gedaan? En er zijn eigenlijk twee organisaties of twee mensen die bedrijven hebben opgericht. Die zeiden, hé, maar Roos, dat vind ik eigenlijk een fantastisch idee. Laten we dat eens in de praktijk gaan brengen. En Edward Belgraver van Verloning.nl, die heeft nu al een behoorlijk spannend product. Hij is fictief. Mensen die voor hem werken zijn in fictieve loondienst of zo. Ze dragen wel belasting vooraf af en ze kunnen sparen en weet ik veel wat. Maar ze kunnen toch als ZZP'er hun eigen klant regelen, ook al hebben ze geen KVK-nummer. Nou ja, daar rekent hij iets voor, maar ondertussen heeft hij dat hele systeem zo opgebouwd dat hij zegt, ja, ik krijg gewoon heel goed inzichtelijk waar het allemaal misgaat op de arbeidsmarkt. Hoe ontransparant dit is. Hoe verkeerde prikkels dit geeft. Veel liever zou ik willen dat we, nou ja, eigenlijk al die werknemers van bedrijven overnemen en die in een coöperatie, in een collectief zetten. En dan dat we in plaats van die 18% die nu een werkgever aan werknemerslasten betaalt, dat die in de coöperatie gaan en dat we die potten zelf beheren. En dat wij ondertussen zorgen dus dat we dat opleidingsbudget, die gaat niet meer in de O&O-fondsen, maar bij ons in het opleidings...
Sorry, O&O-fondsen?
Ja, al die afkortingen, eigenlijk opleidingsfondsen. Maar dan zijn dat meestal in de branche waar je werkt, dan heb je een O&O of een weet ik veel ANO-fonds. En daar wordt je geld aan belegd. Maar ga je dan weer ergens anders werken, dan kan je daar nooit meer bij.
Afkortingen, geen gebrek in deze
wereld.
Nee,
zeker niet. Nee, arbeidsmarkt is en het dolle pret daarin.
Het is een beetje gebaseerd op de artiestenregeling, geloof ik. Daar heeft hij zijn model rondom heen gebouwd.
Ja.
En eigenlijk als je dat als uitgangspunt neemt, kun je dat eigenlijk uitbouwen.
Ja, hij zei, waarom zullen wij met z'n tweetjes gaan kijken in hoeverre we dit naar jouw burgerservice model kunnen doen? Dus hij wil ook dat ik er heel nauw betrokken bij blijf in het vormgeven van ledenovereenkomsten, bijvoorbeeld als je lid van de coöperatie wordt, maar ook wat gaan, weet je, wat mag je dan van elkaar verwachten? Ze zei, ik wil echt dat jij je kritische blik erop houdt, zodat, maar ik, ja, ik ben een ondernemer, ik heb het geld, de mogelijkheden, dus ik wil dit gewoon gaan ontwikkelen en ik investeer er wel in. Dus we zijn nu aan het kijken in hoeverre we kunnen zorgen dat dat je eigenlijk werkgever bij je eigen coöperatie wordt. Hm. En dan in opdracht van een werkgever werkt, maar dat je zelf je eigen sociale zekerheid beheert. Net zoals een broodfonds, dat je eigenlijk daar verzeker je je inkomen bij ziekte, bij de eerste 2 jaar ziekte.
Ja.
Maar dat je dan zegt, nee, wij met elkaar doen daar ook nog eens pensioen, arbeidsongeschiktheid tot 68 of wanneer je met pensioen gaat, en je opleidingsbudget bij. En als je dat doet, dan zorgen we ook dat je, als wij zorgen dat we bij jou ondersteunen, dat jij jezelf ontwikkelt op dusdanige wijze dat je zeker weet dat je makkelijk aan het werk kan, dan garanderen we jou een zekerheid van inkomen tot en met je pensioen.
Oké, dus eigenlijk is het voor die mensen dan geen experiment meer?
Nee, voor die mensen gaat het geen experiment zijn. Als het, ja, het experiment noemen we het, omdat het bestaat nog niet en nee, we zijn het aan het ontwikkelen. En we zijn het aan het ontwikkelen binnen de huidige wet en regelgeving.
Hmm.
Nou, en echt, daar moet je ongeveer een volleerd jurist,
arbeidsdeskundige,
econoom. Maar ook, ik weet niet wat we allemaal ondertussen aan het worden zijn. Ik leer een hele hoop spannende dingen.
Oké, maar dat
en dat andere,
ACTURE,
Tilpenfonds. Kijk, dit is heel interessant voor werkgevers die werknemers in loondienst hebben, waarvan ze zeggen, oké, weet je, ik kan jou zo lang werk geven, maar ik weet niet of ik dat 40 jaar kan. Maar ik gun jou een stabiel inkomen. Ik gun jou zekerheid. Ik draag daaraan af. Dit is prettig voor die mensen en voor de werkenden natuurlijk zelf, dat ze wel van baan kunnen veranderen zonder dat ze hun zekerheden verliezen.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook de echte diehard ZZP'ers die zeggen, ja, laat mij even een heel eind met rust. Ik wil niet in zo'n collectief. Ik wil niet in een coöperatie. Ik wil niet dat andere mensen mij op die manier verzekeren. Ik wil gewoon in mijn eentje blijven vlieren fluiten. En voor de platformwerkers die nu enorm bedreigd worden, heeft ACTURE Tulpenfonds dan weer iets bedacht. Die zei, ja, maar waarom koppelen we gewoon niet dat als jij met ons een afspraak maakt, dat waar jij ook als ZZP'er werkt, dat je via ons systeem, dat er automatisch zoveel geld naar, nou ja, sommige dingen kunnen we bijvoorbeeld voor de platformwerkers afspreken, die zijn verplicht. Hm. Zoals dat je arbeidsongeschikt, dat je als je van je fiets afvalt, dat je goed verzekerd bent. Als je
dat gebeurt nog eens bij die fietsbezorgers, geloof ik. Ja.
Nou, maar als je dat gewoon doet, dus dat zou als freelancer zelf, kan je dat opbouwen. Dat je dus een bepaald budget in een collectief fonds doet met allemaal andere ZZP'ers. Maar daar heb je verder niet zoveel mee te maken. Dat is gewoon op het moment dat je het aan moet spreken, zit er genoeg buffer in. Maar het blijft aan jou gekoppeld. Hm. Dus het gaat ook met jou mee. Dus dat is eigenlijk meer voor de diehard freelancer.
Hm.
Daarbij kan je dus ook weer pensioen, arbeidsongeschiktheid en opleidingsbudget sparen, als je wil.
Ja.
Bepaalde dingen, voor de platformen zijn we dan aan het kijken, kunnen we daar niet ook iets afspreken? Want heel vaak wordt er gezegd, ja, die mensen moeten in vaste dienst. En je krijgt ook steeds vaker van dit soort hele verdrietige films over PostNL en over dat soort instanties.
Daar zijn natuurlijk ook zeker treurige situaties
bij PostNL
te ontdekken.
Zeker. Er is in elk bedrijf is er wel waarschijnlijk een treurige situatie als je de loop er maar hard genoeg op legt. Dat wil ik niet goed praten bij PostNL. Maar wat ik wel wil zeggen is bijvoorbeeld Deliveroo. Ze zijn nu een rechtszaak aan het voeren om te zeggen, deze mensen moeten in dienst bij Deliveroo. Maar wat er niet bij wordt verteld is waarschijnlijk, net zoals Martijn Arets, hij is expert. Ik zou hem ook als ik jullie wel eens een keer uitnodigen op platformen. En onafhankelijk expert. En hij zegt, ja, via platformen is er heel veel zwart werk wit gemaakt. Er is heel veel werk wat voor mensen die niet heel gemakkelijk aangenomen worden, ofwel door hun achternaam, ofwel doordat ze bijvoorbeeld ziek zijn, ofwel doordat ze niet geschikt zijn of niet in staat zijn of niet willen van 9 tot 5 gezellig op kantoor met andere collega's te zitten. Mm-hmm. Daarvoor biedt dit een mogelijkheid om toch aan het werk te zijn. Op het moment dat je deze werkgevers dwingt om een traditionele werkgever te worden, ja, dan zullen ze wel weer gaan cherrypicken en dan worden weer alleen de mensen aangenomen waarvan je denkt, ja, daar zit geen vlekje of geen vuiltje aan. Daar heb ik het minste risico als ik die aanneem. Dus ik denk, er wordt wel gedaan alsof ze deze mensen willen redden. Martijn Arets had dus ook uitgezocht dat als bijvoorbeeld die fietscouriers dan onder de CAO zouden komen van de haal en breng eten, de pizzacourier, zou ik maar zeggen, daar heb je ook iets voor. Ik ben niet zo goed in al die namen. Dat ze dan er eigenlijk minder geld over hielden, dat ze ook zo, ze betalen dan mee aan het stelsel, maar gaan zij er feitelijk op vooruit? Nee, ze gaan er op achteruit. En daar komt nog bij dat wat er nooit bij wordt verteld, is dat iedereen die onder zo'n CAO valt, daarvan krijgen CAO-partijen 25 euro over elk hoofd dat dan onder die CAO valt. Dus als zij alle platformwerkers in één keer onder een CAO krijgen, dan is vooral FNV spekkoper. Dit is een van de redenen waarom ze die rechtszaken voeren en waarom ze dit zo aandikken.
Ja.
Want dan wordt er gezegd, ja, maar als je dan arbeidsongeschikt wordt, dan krijg je, als je in vaste dienst bent, nog wel werk. Nou, ik ken heel veel mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard binnen een dienstverband. Namelijk, die zitten bij mij in het broodfonds en die zeiden, ja, ik was arbeidsongeschikt om precies te doen op het moment dat de baas zei dat ik iets moest. Maar als ik energie heb, ik ben nu een online bedrijf begonnen en als ik energie heb, kan ik prima mijn geld verdienen, kan ik prima mijn eigen ziektekosten afdekken, ben ik nu verzekerd. En wij keuren ze niet. Bij broodfondsen gaat het op vertrouwen.
Daar komt dat traditionele model weer om de hoek krijgen, die je dan eigenlijk meer tegenhoudt dan meehelpt.
Precies,
dat is het idee. Okay. Het is een beetje zo'n tijd voor vragen uit de zaal. Dus als jullie een vraag hebben, dan nodig ik jullie uit. Ga naar de microfoon, stel jezelf voor en stel je vraag. Zo niet, praat ik nog gewoon even door met Roos. Want Roos, die coöperatie van Edward Belgraver, wanneer gaat die operationeel worden, denk je?
Ja, weet je, we hopen volgend jaar, maar we hoopten eigenlijk al afgelopen jaar. Dus het is een soort van, kruip door, sluip door manier om te ontdekken wat er allemaal wel en niet kan en niet mag. Dus het duurt allemaal wat langer, maar wij willen er zo snel mogelijk mee beginnen.
Ja.
En dan zullen, ik zeg steeds wij, maar hoe het wij is, is dat wij van de werkvereniging zullen dus een onafhankelijke positie innemen en voortdurend gaan vragen bij de mensen die zich gaan aansluiten. Pakt het ook zo uit als dat we het voor ogen hadden? Zo niet, dan hebben wij een klachtencommissie. Dan gaan we dingen kijken. Hoe gaan we het regelen? Hoe kunnen we eruit komen? Hoe kunnen we de behoefte verbeteren?
Zijn de methode die jullie nu al bij de werkvereniging gebruiken, zeg maar, dat er regelmatig enquêtes zijn.
Ja,
korte enquêtes, gewoon jouw stem laten horen. En als je deelnemer bent, dan krijg je ook nog toegang tot meer informatie.
Ja.
Nou, dat is op zich een bekend model ook uit de internetwereld. Maar ja, dan word je in ieder geval zeker en direct bij betrokken.
Zeker.
We hebben een vraag uit de zaal.
Ja.
Stel je even voor.
Doet de telefoon het? De microfoon, ja. Mijn naam is Mark Bakker. Dankjewel voor je verhaal. Duidelijk.
Dankjewel.
Ik begrijp dus dat het plan is, of je voorstel, iedereen heeft een BSN-nummer en daaraan gekoppeld kan dus de uitgaven zijn voor sociale voor opleiding, et cetera. Als je dat geld hebt, voorziet dit model ook in hoe je het beheert? Of is dat een keuze die aan ieder individueel wordt overgelaten? Of je dat gaat beleggen of op een spaarrekening gaat doen of in een oude sok?
Nou, mijn ideaal is dat iedereen gewoon met goede informatie zelf zou mogen beslissen. Maar als ik de verzekeraars en de pensioenfondsen hoor, dan zeggen ze, ja, wacht even, maar dan krijg je A-select. Dat de mensen die het kunnen leiden voor zichzelf houden en de rest gaat het solidair beleggen. Mm-hmm. En hoe meer je het belegt met elkaar, hoe minder risico je hebt dat er niet genoeg geld is op het moment dat jou iets treft. Dus ja, zo ver doorgedacht heb ik het wel, maar... ik probeer het ook laagdrempelig te maken voor mensen om in te stappen en mee te denken van wanneer werkt het wel. En voor bepaalde dingen zoals die schenkkringen, daar heb je heel weinig overhead voor nodig. En is omdat het risico maar 2 jaar is, dat is goed te overzien. We weten ongeveer wie het is, wie het aangaat. Dus dan is het ineens heel makkelijk. Maar ja, over hoeveel mensen er bijvoorbeeld helemaal permanent... blijvend arbeidsongeschikt worden. Het is maar een heel klein percentage, maar als het je overkomt, dan is het eigenlijk, ben je niet in staat om je daar in je eentje een buffer voor te hebben opgebouwd.
Dat bedoel ik eigenlijk. Dus je staat een bedrag af, ja. Maandelijks, per kwartaal weet ik niet. En dat hoopt zich ergens op, maar hoe je dat beheert... Dat wordt dan overgelaten aan de mensen die het zelf sparen? Of
nou, zoals nu bij de... wat we nu aan het doen zijn voor de freelancers... en wat nu dus vandaag al kan en voor de platformwerkers... daar is dus gekozen voor een schenkring, een pensioenfonds... en een AOV voor langere duur. En daar zit je dan ook aan vast.
Ja.
Maar dat is de manier waarop het dus ook goedkoop, haalbaar, betaalbaar wordt... en ook bij Edward Welgravers een coöperatie idee... zal die in eerste instantie ook met een aantal partijen... en zeker met de langdurige arbeidsongeschiktheid... kiezen voor een partij die dit risico met hem durft te lopen.
Ja.
En ja, dan ga je afspreken met elkaar... omdat jij de eerste bent en een risico loopt... nemen we in eerste instantie dat bij jou alleen maar af...
Ja.
Want anders durven zij het ook niet. Dus ja, dan ga je alweer zorgen dat de risico's zo voor het individu zo laag mogelijk worden.
Snap het. Dankjewel.
Graag gedaan.
Okay, dankjewel. Ik zie nog, jawel, nog een vraag uit de zaal.
Hi, ik ben Joris Baas. En mijn vraag is, ik hoor dit aan en ik ben langer betrokken bij de Finance Fridays. We hebben vaker avondjes gehad over... arbeidsongeschiktheidspotjes, broodfondsen, dat soort dingen. Vanuit de commissie blijken die eigenlijk altijd te duur te zijn. Als we rondjes gingen vragen, dan was het vaak van... wie heeft er zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan was het 80% niet. Omdat het gewoon te duur was. En nu hoor ik zeggen bij jou, ja, maar we gaan ook nog een opleidingspotje en een pensioenspotje organiseren... hoe werkt dat in de praktijk? Kan dat uit? Kunnen mensen dat betalen?
Dat ligt er natuurlijk aan. Maar het is wel de bedoeling dat je met een minimumtarief gaat werken. Voor de coöperatie hebben we ook gekeken... samen met Loonwijzer, Wage Indicator... heeft zij een berekening gemaakt. Paulien, hoe heet ze ook weer? Paulien, hele leuke Paulien. En die heeft bekeken van hoeveel moet je verdienen in Nederland, maar ook in andere landen, om dit uit te kunnen laten. En dat was ongeveer 25 euro, geloof ik, iets minder. Maar daarvan zou je uit kunnen. Maar ja, nu met alle...
Als uurprijs?
Inflatie, ja.
Oké, okay, dat is... Er wordt al gezegd nu dat
je
freelancer bent, dat je minimaal 35 euro... ja. per uur moet verdienen eigenlijk. Ja.
Nou, dat klopt dus ook wel een beetje. Wil je daar dus inderdaad al dit soort dingen van afdragen, dan kom je al snel bij zo'n prijs. Hm. Tegelijkertijd denk ik, ja, de meeste mensen die voor bijvoorbeeld als fietscourier werken, het zijn meestal jongeren die toch vooral het voor als bijbaantje doen. Dus we hebben ook ervoor gekozen tot 21. Hoef je dus weer niet voor je pensioen of voor al dat soort dingen te besparen. Omdat je denkt, ja, weet je, dan heb je nog wat speelruimte. En ja, kijk ook naar het aantal uren. Is het die echte, weet je, moet je ervan rondkomen? Of is het gewoon een bijverdienste voor de leuk?
Ja. We hebben nog een vraag uit de zaal. Stel je even voor.
Ja, John Grayson. Roos, ik begrijp uit jouw verhaal. In ieder geval, het idee is dat het werkt voor mensen die niet passen in het oude model. Dus jouw nieuwe model is vooral voor mensen die niet passen in het oude model.
Ja.
Fantastisch. Maar is aan iedereen gedacht voor dat nieuwe model? Want wat ik merk met het oude systeem, er zijn af en toe leuke initiatieven. Ik merk via klanten over het stapbudget bijvoorbeeld voor de opleiding. Iedereen in Nederland mag zo'n opleiding volgen. Nou, niet waar. Als je 65 bent, mag je het niet meer. Dus dat oude model, dat oude pensioengerechtigde leeftijd, blijft zeg maar in stand. Hetzelfde geldt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In jouw model, de burgerservice nummer model, mag ik het noemen. Is het leeftijd onafhankelijk? Want sommige mensen willen gewoon doorwerken. Ze willen niet stoppen, want ze zijn gezond en ze vinden hun werk of hun eigen bedrijf heel leuk. En anderen, misschien hebben ze een pensioen gehad en ze moeten doorwerken op een of andere manier. Maar dan zitten ze af te dragen, maar ze krijgen het rendement niet van, want ze zijn boven de pensioengerechtigde leeftijd.
Ik vind het een heel goede vraag. Zo ver hebben we het nog niet uitgewerkt. Maar is wel een van de gedachten daarachter dat je ook met tussenpensioen noemt. Van Bright Pensioen. Die heeft een boek geschreven, het nieuwe werken aan je pensioen. En die zei ook van ja, je kan veel beter af en toe een jaartje even een sabbatical nemen en dan doorwerken totdat je echt niet meer kan. Dan dat je tot een bepaalde leeftijd je gek werkt en dan ineens achter de geraniums gaat zitten. Dus in principe is het, ja, weet je, ik begrijp ook niet waarom je zou moeten stoppen op een bepaalde leeftijd als je zelf denkt, ik voel me nog prima. En dan zou ik ook niet weten waarom je dan, dus wat mij betreft zou dat allemaal veel flexibeler kunnen. Maar ik denk ook wel dat het handig is dat je, nou ja, ongeveer kan berekenen wanneer de grote groep met pensioen gaat. Het is gewoon, ja, de economen zijn altijd dol op voorspelbare cijfers. Dus ja, weet je, ik denk dan ergens moet je een middenmoot kiezen. Maar ik zou willen dat iedereen die gewoon, waarom ik dit heb bedacht, is omdat ik dacht, ja, maar als ik nou niet zo wil werken en als ik nou bijvoorbeeld elk moment van de dag wil zeggen, ik ga er vandoor en ik zoek een ander werk. Maar ja, dan kan ik dus weer geen hypotheek krijgen. En dan heb ik dus mijn pensioen weer. Ja, ik denk dan op het moment dat je snel makkelijker kan zeggen, ik neem mijn zekerheden mee, toedeledokie, dat je ook veel langer met veel meer plezier door blijft werken.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb overigens ook gezien hoe het met die stapbudgetten gaat. En dat kun je wel aanvragen. En dan krijg je 1.000 euro. Dat gaat dan naar degene die jou die opleiding wordt dan ook geeft. En als je dan die lijst van opleidingen eens bekijkt, zit er onvoorstelbare onzin tussen.
Ja.
En dan is het dus eigenlijk, dan ben je gewoon iemand die een leuke cursus heeft opgezet, zogenaamd. Die ben je aan het helpen.
Nee, maar niet iemand. Het is nog veel erger.
Geen sodemieter van.
Nee, de ZZP'ers.
Er zit een hoop onzin tussen.
Je moet geloof ik 150.000 euro omzet per jaar aantonen dat je omzet, wil je überhaupt het stapbudget, wil je in aanmerking komen voor een keurmerk om een stap opleiding te kunnen voorzien. Dus het is gigantische oneerlijke concurrentie voor alle mensen die opleidingen aanbieden die ZZP'ers zijn.
Nee, maar
die kunnen dus dit niet aanbieden. Dus er wordt nu gigantisch geconcurreerd door allerlei handige grote bedrijven die al zo'n certificaat hebben. Precies. Die nu allerlei opleidingjes die eerst €300 kosten, die kosten nu 1000, want dan kunnen ze dat via het stapbudget doen. Dus de overheid
kassa.
Ja, wordt enorm opgelicht en de ZZP'er weggeconcurreerd. Echt weggevaagd.
Doe het niet.
Ja.
Hi.
Hi.
Ik ben Roosmarie de Jong. En ik had ten eerste niet een vraag, maar ook te zeggen van... Het klinkt me allemaal heerlijk in mijn oren in ieder geval. Want ik denk dat het de mensen, maar zelfs de samenleving, heel erg stimuleert. Dat we er echt een leukere, gezellige samenleving van krijgen. Ik werk bijvoorbeeld nu bij een project bij de Voedselbank. En ik zie daar heel veel mensen die inderdaad in jouw verhaal en aan het werk zouden zijn. Maar ook dolgelukkiger zouden zijn.
Ja.
Nou heb ik er zelf niet veel verstand van. Maar wat je natuurlijk de afgelopen jaren of misschien wel decennia veel mensen over hoort, is het basisinkomen. Ik heb denk ik het antwoord al wel in mijn hoofd. Maar ik hoor hem ook graag van jou. Zou dat een hele mooie en fijne combinatie kunnen zijn? Dat dat samen zou kunnen gaan of een extra stap in het...
Ja, ik denk sowieso dat het... Kijk, het basisinkomen zou ik hier graag onder willen leggen aan de ene kant. Aan de andere kant is mijn ervaring dat bij iedereen die ik dat hardop zeg... heeft stelling genomen op wat het basisinkomen inhoudt, hoe je daar invulling aan moet geven. En dus heb de discussie slaat eigenlijk onmiddellijk dood en dat... wil ik juist voorkomen, omdat ik denk, jongens, hoe gaan we deze problemen nou oplossen? Hoe komen we juist weer in beweging? En dit gaat uit van, iedereen die werkt, draagt bij. En ik denk dan, als je ze voor de rest vrijlaat hoe ze dat werk doen, dan gaan ze echt wel werken. En als je zorgt dat er een minimuminkomen is, dan verdienen ze... wel genoeg.
Dan hebben we het eigenlijk nog steeds over basisinkomen, maar dan wel
precies,
met een soort andere term.
Precies,
maar ik ben ook iemand die er nog geen stellingen in heeft genomen, dus dat maakt denk ik het verschil. Dank je wel.
En dat heeft volgens mij ook alle experimenten met basisinkomen hebben volgens mij bewezen ook dat productiviteit eerder toeneemt dan afneemt. Hè? Wat het populaire vooroordeel is ten aanzien van het basisinkomen. Onze Amir heeft ook nog een vraag.
Ja, hallo Amir. Baar is mijn naam. Ik vroeg me af waarom in Nederland niet een aantal jaren gewerkt, dat je dat meetelt voor je pensioen, wat in veel andere landen wel. Dus je kan met pensioen gaan na 20 jaar of wat dan ook, jaren te hebben gewerkt. En hier hebben we het steeds over hoe oud je bent.
Ja. Nou, dat is ook in een hele hoop landen hoor, is het aan hoe oud je bent, in Frankrijk en zo ook. Het gaat erom, dat is een heel saai technisch verhaal, weet je zeker dat je het wil weten? Het gaat erom hoeveel dragen we...
Maar dit is natuurlijk ook AOW.
Het is een omslagstelsel. We hebben ook AOW en het AOW is niet heel erg gestegen. Dus dat is eigenlijk nu niet meer voldoende. Maar bijvoorbeeld in België hebben ze dat helemaal niet. Dus als je daar freelancer bent, dan heb je gewoon nul pensioen als je het niet opbouwt. En het AOW is toch een soort van basisinkomen voor de ouderen. Daar red je het ook tegenwoordig niet heel gemakkelijk mee.
Niet?
Niet. Maar het is wel meer dan helemaal niks, zal ik maar zeggen.
Nee,
dat is meer. En dat, zoals in België hebben ze dat echt niet. Dus dan is het echt wel... Ja, daar zeggen ze dus ook van... Je moet bepaalde dingen verplicht afdragen. Ook voor ZZP'ers. En dan denk ik, ja, als er helemaal niks zou zijn... zou ik ook voor het pensioen zijn. En nu denk ik, ja, een beetje aanvullend pensioen is wel fijn. Maar zo die gouden potten, dat je niks aan je inkomen achteruit gaat... dan denk ik, ja, mag je dat lekker zelf bepalen?
Ja.
Hoe rijk ik oud wil worden.
Okay.
Of hoe arm.
We gaan het hierbij laten. Roos Wouters, heel erg bedankt.
Mag ik nog één ding zeggen?
Wil je nog één ding zeggen?
Ja. Jouw stem. Laat alsjeblieft... Het kost niks. Als je lid wil worden, kost het €30 per jaar. En zelfs dat vraag ik je niet. Als je jouw stem laat horen, hoe meer mensen dat doen, hoe makkelijker wij naar Den Haag kunnen gaan en zeggen, dit is wat deze mensen willen, dit is wat ze vinden. En dan hebben we ook nog een grotere kans op een zetel in de SER.
Oké. Nou, dat werkvereniging.nl. Je kunt gewoon ook gratis meedoen en je kunt betaald deelnemer worden. Nou, kijk even op de website werkvereniging.nl. Roos Wouters, hartelijk dank. En we gaan zeker nog meer horen over de werkvereniging. Want dit is eigenlijk ook een beetje de aftrap van onze samenwerking.
Ja, ik heb er zin in. Okay. Dankjewel.
Dankjewel. Goed, hartelijk dank voor ons goed. Alle relevante links en websites zetten we natuurlijk in de show notes en op onze website. Dit was aflevering 11 van de Freelance Fridays podcast, te vinden via de bekende apps en platforms. Opnametechniek en apparatuur, Amir Bar en Studio Klankplank. Joris Baas, bedankt voor de foto's en het cadeautje van onze gast. Ja, hij staat al klaar. En de aanwezigen hebben vooraf kunnen luisteren naar de John Gratian Combination. Vandaag als trio. En hierna doen ze nog een setje voor ons. Niet meer voor de podcast, maar niettemin een leuke moppie muziek. Freelance Fridays wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors Entopic, Freelance Firm en Managed WP Hosting. Meer over onze activiteiten is verder te vinden op freelancefridays.nl. Tot de volgende. Thank you.